Nou, ik wou weer verder gaan met waar ik 2 weken geleden mee begonnen ben, dat onderwerp. De heidenen die gezegend worden, hoe? Door de gezegend Israël. Dat was zo, dat is het doel. Dat was naar aanleiding van een vraag, dat je dat in dat boekje las. Hè, wij, als je de kennis hebt, dan weet je gewoon wat ermee bedoeld wordt. Hè. De heidenen worden gezegend door een gezegend Israël. En dat wil zeggen gered door een gered Israël. Maar nu worden de heidenen gered of gezegend door een gevallen Israël. Ja, dat is eigenlijk een beetje niet te snappen eigenlijk. Hoe kan dat nou? Je kan toch niet allebei? Hoe zit het nou precies? Dus daar hebben we een aantal dingen even over gezien. En kijk even bij me Genesis 3 vers 15. Daar wil ik dan toch eventjes nog een klein even het geheugen opfrissen. Want het is inmiddels natuurlijk 2 weken geleden dat we hierover gesproken hebben. En met deze tekst ben ik toen ook begonnen, Genesis 3 vers 15, dat is na de zondeval van Adam en Eva, dat God zegt in de Hof van Eden tegen de slang, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Dus tussen de slang, Satan, en tussen Eva, daar staat daar, de vrouw, deze vrouw, en dan tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dat is zo duur, de alle eeuwen is dat zo gegaan. Want Eva kreeg weer een zoon, Kaïn. Toen zei ze, deze heb ik van de Heer gekregen. Ze dacht, dat is dat beloofde zaad, weet je wel. Maar we weten, dat is veel later pas gekomen. Het is door alle geslachten heen, is dat die zaadlijn, zoals we dat noemen, is doorgegaan. En toen is de Heer Jezus Christus gekomen. Dat is het zaad van de vrouw, met een hoofdletter. En tussen het zaad van de slang, van Satan. En dan zie je hier, datzelfde zal u de kop vermorzelen en gij zult het de herversenen vermorzelen. Ofwel, dat zal u zijn hiel, hoor, of zijn hiel vermorzelen. Nou, heeft een slang een hiel? Nee. Satan is een slang, hè. Maar een lam, Christus, heeft wel een hiel, ja. En Christus, het lam, is aan het kruis geslagen en daar is zijn hiel vermorzeld. Maar als je iemand zijn hiel vermorzelt, is hij nog niet dood. Ja, Christus is opgestaan uit de dood en hij leeft. Maar het zaad van de slang die zijn kop is vermorzeld. En dat gaan we zo te zien, dat is aan het kruis natuurlijk, is dat gebeurd, maar nog niet ten volle. Dat zal eenmaal in de toekomst, zal hij uiteindelijk compleet zijn kop vermorzeld zijn en vernietigd. En dan zal hij in de poel des vuurs zijn. Satan in de vorm van antichrist wordt zo meteen, dat is het zaad van de slang uiteindelijk. Want Christus is, God is in het vlees gekomen. Satan is ook in het vlees gekomen, op aarde op een gegeven moment. Dat zie je, dat is die strijd die begonnen is. Dus Adam en Eva zijn in zonde gevallen. Maar, wat Romein 8 ook zegt, op hoop. Gelukkig, niet gevallen en het oordeel kwam. Ze moesten de Hof van Eden uit en het was afgelopen. Nee, God heeft onmiddellijk de verlosser beloofd. En tegelijkertijd ook dat die verlosser, Satan zal eenmaal de kop van ons vernietigen. Dus de redding, daar hebben we ook teksten gezien. En Rachel of Paula, ik weet niet wie. Of Paula. Zit dan zo eerst open in gebed. Vader, ik wil u danken dat we hier bij elkaar zitten. En vader, dat we heel kort, vader, wilt u ons licht geven op uw woord. Door uw geest, het zijn woorden van de Heilige Geest. Die we kunnen begrijpen, mits het woord en waarheid ook recht snijden. En vader, wilt u ons daarom ook hier verlichte ogen van ons verstand geven. Zodat we het gaan verstaan, vader. Dat vraag ik voor ons allemaal. En dank ik in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Goed, dus dat hebben we dus gezien. En dan zien we de opdracht die aan Adam gegeven wordt. Heerschappij over de hele aarde. Ook de hele aarde bewonen. En zo zijn eigenlijk het heerschappij over wat je hier om je heen ziet. En later komt de zondvloed, is het oordeel. Ja, en dan krijg je de torenbouw van Babel. Maar Noach krijgt ook diezelfde opdracht. Ja, gaat ook vermenigvuldigen. En wat deden ze? Dat deden ze niet. Ze kwamen in opstand en gingen een toren bouwen. Maar vergeet één ding, niet met Babel. Gingen ze toren bouwen. Stad. Dat is dan de poort toegang tot God. Babel. Dat is religie. Hè? Religie is eigen wegen, met je eigen werk, je eigen werken, God naderen. En dat hij die dan zal accepteren, dat is religie. Dat jij denkt door jouw eigen gerechtigheid God kunnen behagen. Dus jij bepaalt je eigen weg tot zaligheid om God te naderen. En dat is de stad Babel. Ja? We gaan onze eigen naam bouwen. Niet voor de Heer, maar voor onszelf. Maar in Jacob, daarvoor, hè? Jacob, ik zeg het niet goed daarna, zeg ik, dus daarna geweest, niet ervoor. Die lag in Israël, weet je, met die ladder. En toen zei hij, dit is de poort des hemels. Dat hebben we ook gezien. Dus waar is de toegang tot de hemel, waar is die op aarde? In Israël, vanaf dat moment. God ging toen met het volk Israël verder. En het zaad met de hoofdletter is ook uit dat volk geboren. Abraham, Isaac, Jacob, de 12 zonen. En daar is het volk Israël uit ontstaan. De 12 stammen. En Christus is ook uit dat volk geboren. En God, we hebben het ook gezien, die heeft, dat was bij Genesis al de bedoeling. Want we hebben de eerste, de tweede, de derde hemel. God woont in de derde hemel en hij wil op aarde gaan wonen. Dat hebben we die tekst allemaal gezien. Hè? Abraham verwacht ook de stad met de fundamenten. Dat is de poort des hemels. Van daaruit zal de aarde bestuurd worden. En wij weten, let op, maar dat weten wij sinds Paulus pas. Het hele universum zal vanuit de aarde bestuurd worden. En Genesis begint ook natuurlijk, in het begin schiep God de hemel en de aarde, toch? Maar vanaf dat moment zegt hij niet de hemel was woest en ledig, nee, de aarde was woest en ledig. En vanaf dat moment gaat het hele Oude Testament tot aan de Heer Jezus Christus, dat betreft allemaal Gods doel op aarde met zijn volk Israël en uiteindelijk natuurlijk voor de hele wereld. Want Israël is niet beter dan de volken, zij zijn zijn instrument om de redding aan de wereld te brengen. Dus ja, de Satan die probeert dat natuurlijk constant tegen te werken. En hij bouwt zijn stad Babel. Nou, we kijken in Openbaring, als je daar leest, zie je, er komt aan Babel ook een eind. Ja, het wordt compleet vernietigd. Maar Luther zei het ooit al, als God ergens een kerk bouwt, dan zei Luther, dan bouwt Satan er een kapelletje tegenaan. Ja? Hij imiteert, kopieert alles om de mensen te verleiden. Dat wij nu natuurlijk ook met dit evangelie, Gods genade evangelie, doen er een... Ja, het is wel genade, natuurlijk genade, maar doe er dan een beetje doop met water bij. En dan is het al niet meer Gods genade evangelie meer. Zo gaat het voortdurend, die strijd is er altijd al geweest. Maar bij Babel is Israël nog niet in beeld, hè? Tot die tijd hadden de heidenen. En toen heeft hij Israël geroepen. Ja, ik heb eventjes, voor wie het wil hoor, ik heb die schemaatjes eventjes... Ik zal het ook even, want degenen die thuis zitten kunnen dat niet zien. Maar God was natuurlijk met Adam hier. Heb je de heidenen eigenlijk. Israël bestond helemaal nog niet. Genesis 1 vers 1. Adam zet ik even neer. Dat zie je ook op dat schema staan. En dan krijg je de zondvloed en Babel. En dit is het schemaatje. Dat ken je natuurlijk allemaal. Jullie hebben het in zwart-wit alleen. En ja, voor degenen die thuis zijn, die kunnen dit natuurlijk niet helemaal goed zien. Maar dan zien wij, en vorige week hebben we het trouwens over gehad, hè, over de belofte, de bedeling van de belofte. Maar dan zie je dat bij Adam, is, en dan zie je dat Babel, en dan begint, het is bij Babel, wat gebeurt met Babel? Dat is een oordeel. Dan is Israël nog helemaal niet aanwezig, er waren alleen maar heidenen. Ja, er waren volkeren, maar het waren allemaal heidenen. En God haalt, uit die heidenen haalt hij één man, dat is Abraham. Was ook een heiden. En met hem, wat zegt hij in Genesis 12, met jou ga ik een volk beginnen, je krijgt een groot nageslag en uit jou zal het zaad geboren. Wat in Genesis 3 beloofd is, het zaad ja, van de vrouw, komt uit jouw nakomelingschap, in uw zaad. Dat is jouw zaad, jouw nakomelingschap, het volk Israël, maar dan het volk Israël, wat in Christus is, dus het zaad met een hoofdletter, ja, dat zal een zegen zijn voor de hele wereld. Dus hier zie je op een gegeven moment, hij laat, wat zegt Romeinen 1, 3 keer, gaan er niet heen, dat hij heeft de mensen aan hunzelf overgegeven. Aan de begeerlijkheden van hun eigen harten. Maar dan weten we allemaal, daar kan nooit iets goeds uit voortkomen. Want het hart is wat? Arglistig en in vijandschap met God. Het bedenkt de dingen die in vijandschap met God zijn. Maar God heeft Abraham geroepen en dan zie je, en dan gaat hij op dat niveau, de heidenen zijn hier onderaan. En God heeft hun aan hunzelf overgelaten. En dan gaat hij nu hier met Abraham verder. Dat heb ik vorige keer ook geschreven. En dat is de situatie. Ik heb een bord, het is niet zo'n groot bord, dus ik kan het niet allemaal opschrijven. Maar dat is de situatie. Dus al die tijd is hij met Israël verder gegaan. Ja, en hij heeft die stad beloofd. De stad, het hemels Jeruzalem. Het is de bedoeling dat het op aarde komt. Hij heeft een stad en die komt op aarde. God gaat op aarde wonen. Hij was bij, toen de tijd de weg naar de boom des levens werd bewaakt door twee cherubs met vlammende zwaarden. Ja? En dan zie je later, dan woont God te midden, niet meer van al die volken. Dan kan niet iedereen zo, nee, je kan niet overal maar God meer aanbidden. Dan moet je naar Israël, want dan woont God eerst in de tabernakel. Wat is de tabernakel? Dat is de ontmoetingsplaats van Israël, en eigenlijk voor de hele wereld, met God. Dus als je heiden wilde, als je als heiden de God van de schepper van de hemel en aarde wilde kennen en hem dienen, dan moest je dus naar die tabernakel toe. En later de tempel. Dus dan woonde hij te midden van zijn volk. Maar later zijn in ballingschap zijn ze afgevoerd en we weten, de ark is weg. En oké, de tempel is al herbouwd, maar toen de Heer Jezus stierf aan het kruis, toen ging het gordijn voorhangsel schudden door midden. Maar het was wel leeg daar. Ja, wij zeggen altijd, ja, de toegang was vrij, dat is natuurlijk wel zo. Maar de ark die was weg. Ja? En Christus, God woonde. Christus is de Zoon van God, is God zelf, die liet daar te midden tussen zijn volk. En is opgevaren in de hemel en zit daar aan de rechterhand van de Vader. Goed, dus je moet opletten, vanaf dit moment krijg je, daar gaat hij om, als een heiden dus God wilde dienen, dan moest hij naar Abraham. En dan zie je uiteindelijk, ik ga ze niet allemaal opschrijven, maar ik zet even gewoon Israël, want dat is uiteindelijk waar het om gaat. Israël, en hier heb je de heidenen. Dus wie staat nou op de eerste plaats bij God? Heel simpel, Israël. En de heiden was compleet afhankelijk van het volk Israël. Voor hun heil, voor hun redding moesten ze daarheen. En wat werd je dan? Dan werd je een proseliet. Een jodengenoot. Met Pinksteren waren er jodengenoten. Ja, je was een heiden, maar je was een deelgenoot van het Joodse geloof. Zo ging dat. En dan was je dus gered, mits je natuurlijk de offers en al dat soort dingen deed. Dat is de situatie. Dat onderscheid, hè, dat hebben we ook gezien in Numeri, is voortdurend altijd in eeuwigheid Jood en de heiden. Denk erom, wij praten hier nog, want hier heb je het kruis. En hier heb je dan, even zo zeg maar, de evangelie. Hier komt Christus, het beloofde zaad. Dus die situatie is voortdurend nog steeds dat Israël heeft een bevoorrechte positie ten opzichte van de heiden. Niet dat heiden minder waren. Elke heiden kon gered worden vanaf Adam. Elke heiden. Toen Abraham kwam, elke heiden die kon, en Abraham, Isaac, Jacob, en die kon gered worden. Denk aan wie, een voorbeeld. Oud Testament. Naar Amon, de Syriër. Waar ging hij heen? Hij ging naar, Elisa toch? En hij ging terug, 7 keer in de Jordaan ondergedompeld. En wat nam hij mee? Hij stond dan een stukje aarde mee uit het land Israël. Ja, en daar was de redding. En Naaman is een gelovige heiden. En wie weet er nog meer? Rachab de hoer. De hoer, hè? Zeg gewoon, want dat was het. Kan toch niet? Ja, een heiden. En een vrouw, een hoer. En die werd gered omdat ze Israël hielp. Dat Jericho, dat ze die mannen niet verraden. En toen werd ze gespaard. Het was gerein. Zij zit zelfs in de geslachtslijn van de Heer Jezus Christus. Niet vergis je toch? Ja. Dus ja, een heiden. Dus nogmaals, ze zijn niet minder. Het gaat alleen puur om het handelen van Gods volk in deze wereld. En het was toen met de mensen op aarde, via het volk Israël. Maar de heidenen moesten via Israël het heil krijgen. En niet anders. Je kon niet als heiden gewoon zeggen, nou, wat deden ze in Samaria? We bouwen onze eigen tempel en we gaan daar God aan bidden. Nee. God heeft gezegd, daar is de tempel, Jeruzalem. En daar wil ik gediend worden. Daar wordt geofferd. En nergens anders. Dat is maar één plek op de wereld. En dat is ook weer een voorafschaduwing van Christus. Want waar gaat die zoon zitten? Waar zit hij? Daar, in Jeruzalem ook. Daar staat de tempel, man. Daar woont hij dan. Dus ja, maar goed, wat heeft Israël gedaan? Israël is ongehoorzaam geweest in zijn rebellie. Jesaja 1, ze zijn ziek van het hoofd tot aan de voet toe. Dan zegt Jesaja, wast u en reinigt u. Bekeer je, Israël. En dat is al die tijd zo geweest. En dan ging het ook zo. Israël, die was in afvalligheid. En dan kwamen heidenvolken. En die Farao, die namen, die gingen Israël bezetten. En dan moesten ze de heidenen dienen. Dat is andersom, hè? De heidenen horen Israël te dienen en niet andersom. Dat is in de toekomst, gaat ook gebeuren. Maar dan, als ze zich dan weer bekeerden en hun zonden beleden, net zoals Daniel, wij hebben gezondigd bijvoorbeeld. Nehemia, lees je het ook. Bij Salomo. En Salomo met de inwijding van de tempel ook, zegt hij, als wij ons dan bekeren en onze zonden beleiden, wilt u dan vanuit uw woonplaats in de hemel, wilt u ons dan verhoren en ons dan weer bevrijden. En zo is het altijd gegaan. Maar ja, op een gegeven moment is de maat natuurlijk wel een keer vol. En toen is Israël naar Babel afgevoerd en 70 jaar daarna zijn ze teruggekomen. Maar vanaf dat moment is Israël geen koninkrijk meer geweest. En dat is het tot de dag vandaag nog steeds niet. Zijn ze onder heidense overheersing. Toen de Heer Jezus Christus kwam, was Israël toen in de positie van regering over de wereld? Nee, de heidenen, de Romeinen waren heer en meester daar. Israël, en toen kwam Christus, ja, hier, in de evangelie. En wat zei Johannes de Doper? Bekeert u en laat u dopen tot vergevende zonde. Beleid je zonde, ja. Dat wil zeggen, wij, Israël als volk, hebben gezondigd. En bekeren, dat ik draai me om en ik wil de God van de Bijbel, wil ik dienen en neem ik aan. En dat heeft Johannes de Doper gezegd. Het koninkrijk der hemelen, wat dus geprofeteerd is, wat al vanaf het begin van de Bijbel al de bedoeling is dat God op aarde gaat wonen, dat is nu aanstaande, dat wordt aangeboden. Nou, Israël heeft zich niet bekeerd. Handelingen 2, we weten het, is een klein overzichtje wat ik nu natuurlijk doe. Wat zegt Petrus? Bekeert u, laat u dopen. Want Christus had gezegd, vergeef het u, want ze weten niet wat ze doen. Ze krijgen toch nog naar de kruising, krijgen ze de kans om zich te bekeren. Nou, we zien het in het schema. En dan zie je op een gegeven moment, we weten het, we komen hier in handelingen 2. Ja, ik zet even een 2. Dan krijgen ze de kans om zich te bekeren. En dan krijgen we handelingen 7. En hoe lang is dat? 1 jaar. Wat had de Heer Jezus al gezegd? Je kan zeggen, er zijn er zeggen, het is vanaf het kruis 1 jaar. Ik geloof zelf dat het pas na Pinkster is, omdat dan wordt het aangeboden. En dan zie je na een jaar, dan zie je, heeft Israël zich na een jaar bekeerd? Nee. Zijn er Joden, Israëlieten die zich bekeerd hebben? Antwoord is ja. Maar het gaat erom, heeft het volk zich bekeerd? En dan is het antwoord nee. En dan zie je ook op dat schema natuurlijk, dan zie je dus die pijl en dan zie je ook wij staan de val. Dus heel veel mensen denken dat bij het kruis de val is. Nou, ik zet een groot kruis doorheen, want de val van Israël is bij handeling 7, bij de steniging van Stefanus. En dan komen we in handelingen 9 en dan weten we dat is apostel Paulus. De val van Israël, wat betekent dat dan? Paulus zegt, heeft God zijn volk verstoten? Dat ze voor altijd nu niet meer gered zijn? Dat ze afgeschreven zijn? Dat leert natuurlijk de verbondstheologie in de kerken. Ja, Israël? Is Israël nog, heeft hij nog een functie in de Bijbel, bij de kerk? Die zegt, wij zijn het geestelijke Israël. Dus het is allemaal naar ons overgegaan. En Paulus zegt, wees niet hoogmoedig, hè? Wat zijn we? We zijn hoogmoedig. Want ze zeggen, Israël bestaat niet meer. Kijk naar de katholieke kerk. En de kerken die maken eigenlijk dat wij een nieuw schepsel zijn. Willen ze ons eigenlijk allemaal het Joodse geloof opleggen. Allemaal de wet. Doop is ook een Joodse inzitting. Kijk, een altaar in de kerk. Waar komt het vandaan? Priesters. Alle soort dingen. Nee, Israël is gevallen. Dat wil zeggen, ze zitten dus nu. Heidenen waren hier, het was de bedoeling dat zij de heidenen het evangelie zouden vertellen. Is niet gebeurd, daar zijn ze nog niet aan toegekomen. En nu zit Israël in dezelfde positie als de heidenen. Ze zijn gevallen. Ze zijn gewoon, terwijl ze hier stonden, ik sta op tafel, of ik zei het vorige keer op het dak, heidenen zitten onderaan, en ze zijn gewoon naar beneden gekukeld. En zijn nu in dezelfde positie als de heidenen. Wat wil dat zeggen? Wat zegt Efeze 2? Zonder God in deze wereld. Dus het betekent dat God niet in deze wereld voor de mens is. Ja, dat is hij wel. Maar ze hebben geen relatie met hem. Ze hadden altijd een verbondsrelatie met God. En dat is nu een streep erheen gehaald. Maar let op, tijdelijk. Dat is wel heel belangrijk dat je dat gaat zien. Maar uit hun bevoorrechte positie. Dat God via dat volk Israël naar de wereld het evangelie gaat brengen. Dat is over. Dat is gewoon over. Want daar is iets anders voor in de plaats gekomen. Maar we weten, dat is het lichaam van Christus. Dus dat is een beetje het overzicht. En Paulus zegt ook in 1 Thessalonicenzen 2 dat de toorn van God, wat gebeurde met Stefanus? Hij werd gestenigd. Maar hij keek naar de hemel, wat zag hij? Christus staande. Staande om te komen oordelen. Staande, dat wat je in Openbaring allemaal gaat lezen. Dat het oordeel over deze wereld gaat komen. Dat zou gaan gebeuren. En wij weten dat de bedeling, de genade, dat nog steeds tegenhoudt. Dus de toorn is wel over Israël gekomen. Ze krijgen niet nog een kans. Als wij weg zijn, wordt die bekering nog steeds aangeboden. En dan zullen degenen die gaan geloven, zullen het koninkrijk ingaan. En degenen die niet, die zullen vernietigd worden. Maar wij leven in de bedeling der genade. En elke heiden, iedereen die geboren wordt, is in de positie van zonder God. En elke Jood die geboren wordt, of die nou besneden is of niet, hij kan zich laten besnijden hoor. Het mag allemaal van mij. Maar voor God heeft het geen enkele betekenis nu. Maar het heeft wel een betekenis straks, als we zijn nog opgenomen bij de Here. Want dan hebben we het verschil tussen de Jood en de heiden weer. En als je dan als Jood niet besneden bent, dan ben jij niet in het volk van God hoor. Absoluut niet. Dus zie je weer, tuurlijk, het is altijd geloof, het is genade. Maar voor Jood is het, hij moet besneden zijn. En dan moet je daarna ook nog een keer gedoopt zijn. En nu, wat leren wij nu? Heeft besnijdenis enig nut? Niks. Heeft doop enig... Ja, dicht eraan over welke doop je praat. Nou, dat is eigenlijk een beetje waar we het over gehad hebben. Maar ja, als dus Israël nu gevallen is en zit nu op dit punt. De heiden was dus afhankelijk van Israël voor hun heil. Vertel me hoe gered moet worden. De heiden hadden God niet. Het was de God van wie? Van het volk Israël. Dus dan kom je, ik wil gered worden. Waar moet ik zijn? Als je nu kijkt, nou, jij hebt al iemand ontmoet, die gaf jou een blaadje. En wij zijn beschikbaar voor iedereen. Overal ter wereld liggen we Christus. Iedereen kan nu via ons het evangelie horen en gered worden. Maar dat kon toen niet. Ik moest kijken, kijk, er was maar één plek. Ik moet naar een Jood toe. Die gaat het mij vertellen. Want zij zijn zijn volk. Zij hebben de waarheid en de kennis in de wet. En zij gaan mij leren. En wat leer je met de wet? Ik ben een zondaar, ik heb een verlosser nodig. Dat had Israël ook moeten leren. En hebben ze het geleerd? Nee, want ze zochten niet uit geloof, maar uit de werken van hun eigen gerechtigheid. Dat ze tot God te komen. Het gaat altijd eerst om geloof. En daarom doe je het. Maar niet denken, oh, ik kan het zelf wel en zo zal God mij accepteren. En dat, die les heeft Israël niet geleerd. Nou, dus ja, we hebben een probleem. Israël is gevallen. De heiden heeft niemand meer die hem het evangelie van zijn redding kan vertellen. Dus de heidenen, die zouden gezegend moeten worden door of dankzij een gered of gezegend Israël. En dat is niet gebeurd. Dus vorige keer zijn we ook geëindigd. Wat nu? Nou, ik wil toch even met jullie naar Johannes 4 vers 22. Daar ben ik eigenlijk vorige keer mee geëindigd. En dat is eigenlijk de opmaat naar het tweede gedeelte. Johannes 4 vers 22. En dat bevestigt allemaal wat we hier zien, wat we hebben gelezen, ook de vorige keer de tekst in het Oude Testament. Die hebben allemaal de focus op, in dat zaad zal de wereld gezegend worden. En dat is Christus. En let op, voordat Paulus kwam, was dat zaad was bij Israël. En Israël in Christus, dat zou de redding naar de wereld gaan verkondigen. En dat is wat de Heer Jezus Christus ook zegt. Johannes 4 vers 22. Gij lieden aanbidt wat gij niet weet, dat waren de Samaritanen. Wij, de Joden, aanbidden wat wij weten, want de zaligheid of de redding is uit de Joden. De redding die Jezus zegt hier, niet was, is. Dat betekent dat Israël is niet gevallen. Is uit de Joden, nog steeds is het uit de Joden. Toen hij dat zei. Toen Pinkster kwam, waar was de redding toen? He, Maarten, jij vertelde net ook een stukje hoe men dat Handelingen 2 helemaal ging uitleggen op een manier waar je zegt, dat klopt niet. Want daar begon dan de kerk. Nee, tot wie sprak Petrus? We hebben het vorige keer gezien. Tot de Joden, tot huis Israël. Nog steeds is de redding dus uit de mond van een Jood voor de heiden. Alleen eerst moet Israël natuurlijk wel gered zijn en dan kunnen ze de heiden gaan vertellen. Bij Pinkster waren geen heidenen. Ja, weet je wie er waren? Jodengenoten. Wat zijn dat? Heidenen die het Joodse geloof hebben aangenomen. Dus Jodengenoot. Dus het was allemaal Joods wat daar zat. Dus de redding was nog steeds hier. Handelingen 2 is hier, duurt een jaar en dan zien we Stefanus. Nou, ga nu met mij mee naar Romeinen 11. Ik heb die twee teksten altijd samen, omdat het zo mooi het verschil laat zien. Romeinen 11, vers 11. En Paulus zegt daar: zo zeg ik dan, hebben zij, Israël, gestruikeld opdat zij vallen zouden. Dat zij verder, maar door hun val is de zaligheid de heidenen geworden om hen tot jaloersheid te verwekken. En indien hun val van Israël de rijkdom is de wereld en vermindering de rijkdom der heidenen, hoeveel meer te meer hun volheid. Want ik spreek tot u heidenen, voor zoveel ik der heidenapostel ben, ik maak mijn bediening heerlijk. En dat is wat het is. Paulus is een apostel van de heidenen en hij zegt in vers 11, door hun val, dat zegt hier in Romeinen, dus Israël, door hun val, kijk. En dan kom je op het punt waar ik, dat ook de aanleiding is geweest dat ik deze studie mee bezig ben. Dat de redding nu niet meer dankzij de zaligheid is uit de heidenen. Die tekst, als je zegt, ik citeer die tekst, dan zeg ik, is die tekst waar? Dan zeg ik, ja, die tekst is waar. Gods woord is altijd waar, toch? Kan niet liegen. Het is de waarheid. Is het ook de waarheid nu voor ons, voor vandaag? Dan is het antwoord, nee. De zaligheid is nu niet meer uit de Joden, die was uit de Joden en straks zal die ook weer uit de Joden zijn. Maar nu leven in de bedenkende genade, wat zegt Paulus nu? Maar door hun val is de zaligheid wat? De heidenen geworden. Niet van de redding is nu voor de heidenen, de redding is altijd ook al voor de heidenen geweest. Maar waar is nu de redding? Uit wie? Dat is nu bij de heidenen. Het Joodse volk, kijk als een Jood het spreekt, het evangelie, denk aan Dof bijvoorbeeld, andere Joden die gelovig zijn geworden, die vertellen ook het evangelie, dat mensen gered kunnen worden. Ja? Maar het is niet bij een volk, het is nu, ja, eigenlijk moet je zo zien, de Joden zijn nu eigenlijk gewoon heiden in Gods ogen. Gewoon heiden in Gods ogen. Er is nu geen verschil. Als ongelovige niet, en als gelovige ook niet. Dus ja, dus de redding is nu bij de heidenen, dat is inclusief de Jood, individuele Jood, maar het is nu niet meer bij het volk Israël. Het is bij de heidenen. Dus iedereen die gelovig wil worden, die moet nu, en bij de heidenen, dat wil zeggen, dat is natuurlijk het lichaam van Christus. Dus iedereen die gered wil worden, die hoort het nu uit onze mond als het goed is. Je hoort het niet van het volk Israël, hoor. Met Netanyahu aan het bewind, daar hoor je het echt niet van. Daar ga je het niet van horen. Zie je het verschil? En daar is de apostel de heidenen van, en het is nu bij de heidenen geworden, dus het was bij Israël en nu niet meer. Dus de redding, kijk, dus Israël is uit hun vooraanstaande positie gevallen naar beneden. Dat is heel belangrijk dat je dat gaat zien. Gevallen. En de redding is nu niet meer dankzij Israël, door een gezegend Israël. Maar het is nu ondanks Israël. Of met andere woorden, ook al is het zo dat Israël gevallen is, want dat is goed om te begrijpen. Ook al is het dat Israël gevallen is, heidenen kunnen toch gered worden. En dat is de betekenis van Israël, of de heidenen zouden gered worden door een gezegend Israël, maar worden nu gered door een gevallen Israël. Dat betekent van alsof het door een ongelovig Israël gered wordt. Nee, doordat Israël gevallen is, heeft God een plan geopenbaard. En de heidenen kunnen nu nog steeds gered worden. Trouwens ook de individuele Jood, niet als volk, maar individuele Joden, kunnen nu toch gered worden. Ook al is de rol van Israël totaal uitgespeeld. En die is uitgespeeld. En gelukkig is er redding. Kijk, de zonde tegen de Heilige Geest, die is begaan met Handelingen 7. Daar is geen redding tegen mogelijk. Maar ja, die is niet voor ons in de bedenkende genade. Daarom is er ook de laatste kans straks. Ze zullen Christus moeten aannemen, want anders is het afgelopen. Want het volk van Israël wordt dan gezuiverd en dat kleine, die kudde die wel het aanneemt, die gaan het koninkrijk. Er is daarna geen andere mogelijkheid, geen andere optie meer dan naar het Gods plan zijn voltooiing. Dus ja, dus het gebeurt toch de redding van de heidenen. Gelukkig wel, toen was men afhankelijk. Nu zonder Israël, heidenen, gelukkig, kunnen gewoon nog steeds gered worden. Nou, ik zei vorige keer, hoe kan dat dan? Israël was toch het kanaal van Gods zegen naar de wereld toe? Dat was toch zo? Ja, antwoord is ja. Zij waren het kanaal om de redding naar de heidenen te brengen. Dus hoe kan God daar nu mee stoppen dan? Dat is toch een beetje verwarrend. Ga met me mee naar Job 15, vers 15. Omdat er is iets wat geopenbaard is, wat wij pas begrijpen, sinds de apostel Paulus geroepen is en dingen heeft opgeschreven, omdat de Heer Jezus Christus dat aan hem heeft geopenbaard. Ja, God Israël die kon vallen, ondanks dat zij het uitverkoren zegenkanaal van God waren. Je zou kunnen zeggen, voor de redding van heidenen hier op aarde, kon dat dan? Ja, eigenlijk natuurlijk niet. Want dan zijn wij verstoken. Nee, wacht even. Dan hebben we het over volgens het profetisch plan. Hebben we een heel groot probleem. Dat de heidenen kunnen niet gered worden. Israël is gevallen. Maar wacht eventjes. Volgens het geheim van God kan het dus wel. En kijk, Job 15 vers 15. Dan zegt Job, ziet op zijn heiligen zou hij niet vertrouwen. Kijk, en de hemelen zijn niet zuiver in zijn ogen. Ja, de hemelen, kijk, dat is, je leest heel weinig over de hemelen in het Oude Testament. Zeker niet dat die niet zuiver zijn. Dat lees je hier, hè. Maar denk je dat ze begrepen wat daarmee bedoeld werd? Wij begrijpen, hoe kan dat? Omdat het is aan de apostel Paulus nu geopenbaard, dat God heeft nog inderdaad een plan, want dat de hemelen ook verlost dienen te worden. Maar hoezo dan? Nou, vanwege die macht en de overheden. Genesis 1 vers 1, ga even met Genesis 1. Wat staat daar precies? Genesis 1 vers 1. Dat weten wij, tenminste daar ga ik vanuit. In de begin schiep God de hemel en de aarde. En dan vers 2. De aarde nu was woest en ledig en duisternis was op de afgrond en de geest Gods zweefde op de wateren. Kijk, dit, dus Gods plan is nu, doordat Paulus is gekomen, is helemaal geopenbaard geworden, wat hier nog niet bekend is. Maar we lezen wel, God heeft de hemel en de aarde geschapen. Ik geloof dus dat Genesis 2, dat is een oorzaak, een gevolg, van een oordeel, dat Satan is eenmaal gevallen. Ja? En dat God heeft een plan in de hemel en op de aarde. Hij gaat hierdoor op de aarde. Maar al die tijd is er niets gezegd over dat die hemelen niet zuiver zijn. Maar hier zie je dat die hemelen niet zuiver. De aarde was nu woest en ledig, maar wat denk je in de hemel? Wij weten, dat is ook woest en ledig. Hoe weten wij dat? Dat weten we dan apostel Paulus. Hier niet in Genesis en verder, want daar lees je helemaal niks over. Paulus komt met de hemelse afdeling van het koninkrijk. Hé, daar is ook wat, ja, daar is ook wat gebeurd. En dat dient ook verzoend en verlost te worden. Maar daar is het volk Israël niet voor. Bij Paulus is pas bekend dat dat ook verlost dient te worden. En door Paulus is nu het hele plan van God duidelijk. En dat is niet alleen plan voor op de aarde. Ja, vanaf vers 2 gaat het over de aarde. Maar de aarde is hier woest en ledig. Maar dat betekent dat in de hemelen, die zijn niet zuiver in zijn ogen. Dat klopt. Alles wat hij maakt is toch goed. En toch was het niet zuiver. Dat klopt. Want Satan is daar heer en meester. En dat is het punt. En dat gaan wij nu zien. Het hele plan. Gaan we mee naar Efeze 1 vers 1. Efeze 1 vers, niet 1, vers 9. Efeze 1 vers 9. Ik lees even vers 8 mee. Met welke, dan gaat hij in vers 7, spreekt hij over de rijkdom van zijn genade. Met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid. Wij hebben alle wijsheid geopenbaard van God gekregen. Kijk, ons bekendgemaakt hebbende. Wie zijn dat? Het lichaam van Christus, hè? Het lichaam van Christus. Aan hun is het geopenbaard, hoor. Niet aan Israël. Niet aan Paulus en Petrus. Of, niet aan Petrus, wel aan Paulus. En dus ook aan ons. Is het aan ons bekendgemaakt hebbende. Kijk, de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf. Hij heeft het aan ons bekendgemaakt. Lichaam van Christus. En aan niemand anders. De verborgenheid van, daar heeft hij een welbehagen gehad. Dat heeft hij voorgenomen in zichzelf. Zie je, dus hij heeft het altijd. Hij heeft het in zichzelf voorgenomen, maar hij heeft het nooit bekendgemaakt. En dan, wat is dan wat hij aan ons bekendgemaakt heeft? Let op, eerst aan de apostel Paulus, maar nu door zijn brief ook aan ons allemaal nu. Om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus. En daar komt het beide wat in de hemel is en wat op de aarde is. Paulus voegt er iets aan toe. Zie dat? Want als we in het profetisch programma lezen, als we lezen vanaf Genesis, het koninkrijk, Abraham, Isaac, ze verwachten allemaal de stad waar? Op aarde. Het ging allemaal om aarde. De poort des hemels, de hemel op aarde is in Israël, de toegang tot God, als je helemaal komt wonen, hij komt hier wonen. Dat was de focus van het profetisch programma. In Christus de wereld te brengen. Maar Paulus openbaart hier, wat je nergens anders leest, wacht even, hij heeft ook nog iets wat in hemel is, wat in Christus gebracht moet worden. En daar zie je het grote plan van God, als we ook in Colossenzen verder gaan kijken. Colossenzen 1. Je ziet in vers 15 is Christus het beeld van de onzienlijke God. En in vers 16, door hem zijn alle dingen geschapen. Daar heb je het weer, die in de hemelen en die op de aarde zijn. Die zienlijk en die onzienlijk zijn. En wat zijn dat dan die dingen in de hemelen en op de aarde? Tronen, heerschappijen, overheden, machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Zijn door hem geschapen en ook om hem te dienen. Ja. En hij is voor alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door hem. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente die het begin is. De eerstgeboren uit de doden, opdat hij in alle dingen allen de eerste zou zijn. En dan zie je in vers 20, vers 19 lees ik ook. Want het is des vaders welbehagen geweest dat in hem al de volheid wonen zou. Niet een deeltje, maar helemaal. En dat hij door hem, door Christus, vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruis, door hem, zeg ik, alle dingen verzoenen zou tot zichzelf. Het zijn de dingen die op de aarde, het zijn de dingen die in de hemelen zijn. Heb je het weer, hè? Hier zie je constant hemel en aarde. Verzoenen, waarom moet er iets verzoend worden? Omdat er is vijandschap. Op aarde is er vijandschap. Je hoort altijd die toespraken en ze hebben het allemaal over vrede en gerechtigheid op aarde. Ja? Nou, dat gaat eenmaal komen, maar dan onder Christus. Maar er is ook vrede en gerechtigheid nodig in de hemel, want anders hoeft er niks verzoend te worden. Op aarde, hij is een verzoening, zegt Johannes, voor onze zonde en voor de hele wereld. Israël en de hele wereld. Verzoening. Er is vijandschap. Als het in Christus is, is die vijandschap opgeven, is het in vrede. Dus de hele wereld zal eenmaal in Christus zijn, in vrede gerechtigheid. Maar Paulus zegt, wacht eventjes, in de hemelen moet ook iets verzoend worden. Wacht even, daar is ook rebellie en vijandschap. Maar dat zijn onzichtbare wezens. We hebben het hier over de tronen. Wat lees je daar? Tronen, heerschappijen, overheden, machten, dat zijn overheidsposities. En dat zijn regeringsautoriteiten die we hier op aarde ook hebben. En eenmaal zal dat in Christus zijn, maar in de hemelen spreken we over wie? Over geestelijke wezens. Satan en zijn engelen. Die bezetten nu die overheden en machten. En die moeten verzoend worden. Niet Satan kan niet verzoend worden. Er is een leer die dat zegt. Maar dat is absoluut onmogelijk. We gaan het ook zien. Wij zijn degene. Het staat hier. Hij heeft u die eertijds vervreemd waard en vijand door het verstand in de boze werk werken, nu in de bedeling der genade, vers 21, ook verzoend. Dus die posities zijn verzoend. De overheden, de machten die ze nu bezetten, de vijandige, rebellerende engelen, die zijn niet verzoend hoor. Dat is eenmaal een keus geweest en ze zijn door God uit de hemel gegooid. Wij zijn verzoend. En wij gaan daarom die posities van overheden, de machten, gaan wij daar innemen. En zij gaan eruit. En dat is nog nooit, maar ook nog nooit verteld. En dan zullen de hemelen rein zijn in zijn ogen. Waarom? Omdat een verzoend, gereinigd, nieuw schepsel daar regeert. Wij zullen de engelen oordelen. Wij zullen met Christus regeren. En dan zal het rein zijn. Zie je, het is groots wat je hier ziet allemaal. Hè? Dat hele plan van God, waar de wereld geen weet van heeft. Maar als je het niet ziet, wil niet zeggen dat het niet bestaat. Want God, kan je die zien? Nee. Bestaat God daarom niet? Nee. Ja, hij bestaat zeer zeker. En dit is ook een realiteit. Je moet het alleen geloven, omdat het in zijn woord staat. Dus kijk, in Efeze 1 vers 20 tot 23... Dan zegt Paulus ook over Christus uit de dood is opgewekt, dat ze dat zullen weten, wat hij, en ook ervaren in vers 19, die kracht van zijn opstanding. En hij heeft in vers 20 Christus gezet tot zijn rechterhand, waar? In de hemel, daar zit Christus aan de rechterhand van de Vader. En dan, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, daar hebben ze weer. En alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende wereld. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. En heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd boven. Daar hebben ze weer alle dingen. Al die dingen die we net de Colossenzen lazen. En hier die je ook ziet staan, die overheden machten. Wij zijn boven hun gezitten. Israël zal straks natuurlijk ook het hoofd zijn. En Satan en zijn engelen zullen verslagen worden. Israël was vergeven van de duivelen. En die zullen eenmaal verslagen zijn. Wij zijn nu reeds daarboven gezet, boven die onzichtbare macht en overheden. Met Christus zijn wij reeds gezet in de hemel, toch? En eenmaal zullen zij ook daar weg, zullen wij hun plaats innemen. Maar wij hebben reeds die positie dat wij met Christus boven hun gezet zijn. En hij is het hoofd van dat lichaam. Wij zijn zijn lichaam. Dus in 2 vers 6, nou ja, dat is hier even verderop. Kun je hier staan. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet. Waar? In de hemel in Christus. Een Jood kon nooit zeggen, ik ben gezet in de hemel. Peter kon niet zeggen, ik ben gezet in de hemel. Helemaal niet. Hij dacht zo niet. Want zijn dachten zij, ze hebben maar één ding. Dat is het koninkrijk van God op aarde. Op aarde. Uw koninkrijk komen. Ja? Dat wil zeggen op de aarde. En vandaar in Efeze 6 zien wij ook. Vers 12, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen wat? Daar hebben ze weer de overheden, de machten, tegen de geweldhebbers, hebben ze de wereld, der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden, waar? In de lucht, en dat is onzichtbaar, dat is om ons heen, in de eerste en de tweede hemel. Ze zijn er, je ziet ze niet, maar ze zijn er wel. En je gaat het pas ervaren. Dus daarom hebben we ook die strijd. Dit is de oorzaak van de strijd. Jij las net over het lijden. Hè, dat, en vanwege dit evangelie. En dan komen die machten en overheden komen in opstand. Want wij praten over een plan van God. Wat erop gericht is. En ook gaat gebeuren. En ook zal uitkomen. Dat zij dus uit de hemel gezet worden. En dat, dat ze vernietigd gaan worden. En wij maken de nederlaag van Satan bekend. Zowel wat in de hemel is en wat op de aarde is. Wij hebben het zicht op het hele plan van God. Dus beperk je niet alleen tot de evangelie. Want het gaat alleen maar over het aardse plan van God. Maar wij hebben het over iets veel groters. Over het hemelse plan van God. En dat omvat het hele koninkrijk van God. En wij hebben daar nu inzicht in. Hij heeft het aan ons bekend gemaakt. En Israël heeft daar als volk geen rol van betekenis in. Het gaat om het lichaam van Christus. En dat is ook eigenlijk waar ik vorige keer ook nog mee eindigde. Waarom heeft God dan dus nu niet, Israël was gevallen met steniging van Stefanus. En dan zei hij, nou joh, het is nu, we gaan nu een ander programma over. Israël, we gaan nu over een hemelsprogramma praten, ja. Dan zei hij, nee, omdat Israël, ga even mee naar 1 Kronieken 16, die hebben we vorige keer ook gelezen aan het begin, maar die wil ik nog eventjes in herinnering roepen. 1 Kronieken 16. Het is een heel mooi. Het is een Davids psalm. Die staat, dus je ziet in de psalm, maar die staat in 1 Kronieken 16. We hebben vorige keer helemaal gelezen. Gaan we nu niet doen. Maar in vers 13 dan zegt hij: Gij zaad van Israël. Spreekt David tegen Israël. Gij zaad van Israël. Zijn dienaar. Israël is de dienaar van God. Kinderen van Jacob zijn uitverkorenen. Zie je dat? Oh, vers 13. En dan gaan we even door naar vers 15. Gedenk tot wat? In der eeuwigheid zijn verbond. Israël in eeuwigheid zijn verbond. Tot in het duisterste geslacht. In vers 17 staat Israël. Oh, gaat over Israël, hè? In vers 16 zie je het verbond dat hij met Abraham heeft gemaakt. En zijn eed aan Isaac. En dan kom je bij Jacob. En dan kom je natuurlijk bij het hele volk Israël. En wat staat daar? Welke hij ook aan Jacob heeft gesteld tot een inzetting aan Israël. Tot een eeuwig verbond, zeggende, ik zal u het land Canaan geven. Ja, bij mij is eeuwig, eeuwig. Toch? Dus ja, als je hier ziet, dit schema is er eens gevallen, maar we weten, zo meteen komt er een pijl naar boven in het schema, want we leven natuurlijk nu in het gele gedeelte, de bedeemde genade. Maar als hij voorbij is, dan zie je aan het eind een pijl naar boven, want dan worden wij opgenomen bij de Heer, en dan gaat het aardse plan van God gaat dan weer gewoon verder. Met andere woorden, dan komt het onderscheid tussen de Jood en de heiden weer terug. En daarom kon God, heeft God het iets anders bedacht in het verborgen in zichzelf. Niet Israël, want Israël heeft namelijk een, als volk een eeuwige bestemming om zijn plan uit te voeren hier op aarde. En als dat plan eenmaal voltooid is, dan is de hele wereld in Christus op aarde. Maar het blijft. Waar gaat, is, gaat de Heer Jezus dan bijvoorbeeld in Amsterdam wonen? Of gaat hij ook, dan gaat hij dan wel eens in Amsterdam en dan in Londen en dan weer daar? Nee hoor, hij zit in Israël, in Jeruzalem. Dat is de poort des hemels. Dat is het commandocentrum. Denk aan die engelen, die gaan van beneden naar boven en van boven naar beneden. Hier worden de orders gegeven. Dit is het machtscentrum vanuit Israël, zowel op de aarde als in de hemel. Maar wel in Israël. Wel bij het volk Israël. Dus dat verschil tussen de Jood en heiden blijft. Maar dat wil niet zeggen dat heiden niet gelukkig zijn, hoor. Ik bedoel, we hebben daar een koninkrijk van vrede. Maar die overheden machten, dat blijft. Moet bestuurd worden, zoals het in de hemel is ook. Want wij zijn voor eeuwig in de hemel. Dus het lichaam van Christus is voor eeuwig in de hemel. Dus dat onderscheid tussen Jood en heiden in de hemel is ook eeuwig. Ja? Zoals op aarde, het volk is aan de heiden hetzelfde. Dus ja, God heeft daarom in de bedenkende genade iets anders bedacht. Niet het volk Israël met de heiden, dat onderscheid, volk Israël en de volken. Nu praat hij in het lichaam van Christus, met het lichaam van Christus, over één volk. Waar haal je dat vandaan? Dat is er niet. Ja, dat is er niet. Dat is een geestelijk organisme, kan je zeggen. Een instrument van God wat geestelijk is. Wat mensen overal ter wereld gewoon samenbindt. En dat is namelijk het lichaam van Christus. Een nieuw schepsel. God moest iets nieuws scheppen. Want Israël, dat kan niet. Dat heeft namelijk als volk een andere taak van hem. En in zijn doel met deze wereld. Dus dat kan hij niet gebruiken. Hij gaat iets anders scheppen. En dat is, ga mee naar Efeze 2 vers 15. Ja, ik vind dat. Hoe zeg je dat? Ik word helemaal opgewonden van als ik dat lees. Efeze vind ik gewoon zo groot als je dat leest. Hoe God dat bedacht heeft, ja, en voorgenomen heeft in zichzelf. Efeze 2, nou, vers 15. En nou, we lezen dus in 6 dat wij zijn in de hemel gezet, ja, dat weten wij nu. Maar in vers 13 zegt hij, in 11 en 12 spreekt hij eertijds heiden, daar hebben we vorige week over gehad, eertijds en maar nu en de toekomende eeuwen. Voordat Paulus kwam, had je dat verschil, kijk maar, de heidenen waren in het vlees en die vooruit genaamd werd door degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen ziet. Dan zie je het verschil, Jood en de heiden. Dat was in die tijd, dat gij in die tijd waart. Zonder Christus. Kijk, die tijd, dat is hier in de evangelie. En ook daarvoor, maar toen Christus kwam. Christus was niet in het Oude Testament. Die was in de evangelie. Dus de heidenen, toen Christus op aarde liep, waren zij zonder Christus. Ja, hij kwam voor wie? Verloren schaap van het huis Israël. Precies. Dat was ook zo. Dus ja, en dat zie je in vers 12. Daarom, ze waren vervreemd van het burgerschap Israëls, vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Ze hadden geen hoop. Weet je wanneer ze hoop hadden? Als de heiden, dan moesten ze, dan gingen ze naar Israël toe. En als ze een jodengenoot werden, dan gingen ze ook naar de feesten toe. En dan deden ze ook die offers, dan sloten zij zich daarbij aan. Maar dat verschil tussen Jood en heiden in de wereld, Jood 1, Israël 1, heiden 2. Maar nu, de bedeende genade, in Christus Jezus zijt gij die eertijds verder waart, nabij geworden, kijk, door het bloed van Christus. Want hij is onze vrede, kijk, die deze beiden één gemaakt heeft. Wat onmogelijk was in deze tijd, was vijandschap, hè, tussen de Jood en de heiden. Er stond de wet en de besnijdenis tussen. En je moest een jodengenoot worden, dan was het weg. Maar je had het onderscheid tussen Israël en de volken. Maar nu, zegt hij, hij heeft deze beiden één gemaakt en de middelmuur des afscheids gebroken hebben. Dat is de wet. Heeft hij een vijandschap in zijn vlees er niet gemaakt, namelijk de wet der geboden en inzettingen bestaande, opdat, want aan wie is de wet gegeven? Aan Israël. Maar het lichaam van Christus, zijn we onder de wet? Nee, we zijn onder de genade. Heel andere periode. De bedeling der genade. Kijk, opdat hij die twee, wat staat daar? Hij heeft dat moeten afbreken, die wet. Want die wet, met die besnijdenis ook, die maakt het verschil tussen de Jood en de Heiden. Als je dat wegneemt, is het verschil weg. Het verschil tussen Jood en Heiden was de wet en dat hij besneden was. En daardoor zat hij in het volk van God. En had hij ook al die verbonden, wat je hier ziet staan. Ze hadden de tempel en de wet, de dienst van God was bij Israël. Als je dat wegneemt, is dat hele verschil, is Israël net zoals de Heiden, gewoon hetzelfde. En dat heeft hij gedaan. Want zie je ook staan. Hij heeft het in zijn vlees niet gemaakt, die vijandschap. En dan nou verklaart hij het erna. Kijk maar. Namelijk de wet der geboden en inzettingen bestaande. Die heeft hij afgebroken. Dat staat in vers 14. En er staat ook op dat, zie je het? Het woordje op dat. Waarom heeft hij het gedaan? Op dat met de bedoeling dat hij die twee, Jood en Heiden, in zichzelf, in Christus, tot één nieuwe mens zou, wat staat daar? Scheppen. En daardoor vrede maken tussen de Jood en de Heiden. En opdat hij die beide met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap daaraan gedood hebbende. En gekomende heeft hij door het evangelie vrede verkondigd, u die verre waard verleden tijd en die nabij waren. Want door hem hebben wij beide toegang tot, door één geest tot de Vader. Dus God heeft een nieuw mens schept. En dat doet hij nog dagelijks. Het lichaam van Christus is die nieuwe mens. Is dat nieuw schepsel. Dus iedereen die in dat lichaam komt, die is vanaf dat moment een nieuw schepsel. Dus de Jood die nu hier is, maar de Jood of de Heiden, Palestijn, Nederlander, Duitser, wie het ook is, die geloofd wordt, die komen allebei door die geest in dat lichaam. En er zijn gewoon, het is geen verschil. Dat is toch bijzonder. Was hier echt onmogelijk. Als Petrus dat gezegd had, dat hij gewoon, dan had hij het niet overleefd. Paulus werd niet voor niks door de Joden zo vervolgd. En ze hebben ook gezorgd dat hij omgekomen is, want ze hebben vervolgd, totdat hij uiteindelijk naar Rome werd getransporteerd. Is hij wel even vrijgelaten na 2 jaar, maar toen is hij toch weer, uiteindelijk is hij onthoofd, hij is in ieder geval gedood. En de Joden hebben voortdurend vervolgd. Dat had ook bij Petrus gebeurd hoor, als hij dat had verkondigd. Maar Petrus verkondigde dat niet. Dus ja, één nieuwe mens scheppen met wat? Met een nieuwe bestemming, namelijk wat in de hemel is. Kijk met mij mee, en dan gaan we zo even koffie drinken, nog één. Naar 2 Korinthe 5 vers 17. 2 Korinthe 5 vers 17. Die tekst hebben we natuurlijk vaak gelezen. En in vers 15 spreekt hij over dat Christus is voor allemaal gestorven. En zodat wij, als wij die eenmaal gered zijn, niet meer voor onszelf gaan leven, maar voor hem die voor ons gestorven en opgestaan is. En dan zegt hij in vers 16, zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees. En indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij hem nu niet meer naar het vlees. Dus al hebben wij het over, al zou je Christus gekend hebben toen hij daar in de evangelie liep. En ik heb hem gekend naar het vlees voordat ik voor de waardrecht leerde snijden. Toen kende ik Christus naar het vlees. Dat wil zeggen, ik volgde Christus zoals hij daar op aarde liep. En ik als Jood inderdaad. En ik geloofde wat hij leerde. Wat leerde hij daar? Evangelie van Gods genade? Nee, het evangelie van het koninkrijk. En de wet. En dat probeerde ik te volgen. Dus ik heb dat toen gedaan, maar nu zeg ik, wacht eventjes, Paulus zegt, nee, nu kennen wij hem niet meer naar het vlees. En het woordje nu, dat heeft te maken met het woord, nu, je weet het, dat is dat gele gedeelte, de bedeemde genade. De bedeemde genade, dat is maar nu. Ja, bij jullie is het grijs, maar jullie hebben een, kijk, ik heb het origineel, jullie hebben een heel slap aftreksel. Maar dat is de situatie, hè. Een nieuwe schepsel met een nieuwe bestemming. En in vers 17, zo dan indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Ik vind het zo mooi. Je hebt in het begin, schiep God de hemel en de aarde en toen heeft hij de mens geschapen. En daarna heb je nooit meer iets nieuws geschapen. Maar sinds het lichaam van Christus, schept hij elke dag nog. Elke dag een nieuw schepsel in dat lichaam. Als je daarin komt, dan ben je een nieuw schepsel. Dat gebeurt nog dagelijks. En het oude is voorbij, ziet het, is alles nieuw geworden. Dus ja, natuurlijk, ik ben gelovig geworden, dus het oude is voorbij. Zo wordt het vaak uitgelegd. Maar nee, dit oude, dat is allemaal voorbij. Het is nu in Christus, is het allemaal nieuw geworden. Ja? Dus ik zeg daarmee niet dat we de hele Bijbel lezen, niet meer lezen. Maar wacht even, dit gaat allemaal weg. Het is allemaal nieuw. Want Paulus gaat over dingen spreken. Ik heb hier natuurlijk wel het kruis. En hier heb je Handelingen 9. Is wel gevallen. Maar wij spreken nu over een nieuw schepsel. En dat gaat niet terug naar de evangelieën. Maar dat gaat helemaal, als je hier spreekt, Genesis 1. Gaat Paulus evangelie gaat helemaal terug naar voor de grondlegging der wereld. Ja? Dus vandaar dat al die tijd niks over gesproken is. Het is pas aan Paulus geopenbaard. En vandaar, toen met Adam in Genesis was de mens geschapen. Maar we spreken sinds Paulus nu over een nieuw schepsel. Ja, dat is groots. Dus ja, wat hebben we nu? Geen Israël meer. We hebben geen, ja, Israël bestaat nog wel, maar niet in een voordelige positie ten opzichte van God. We zien geen onderscheid meer. We hebben geen volk en volken meer, dat onderscheid. We hebben geen nationaal, maar een internationaal instrument. Het lichaam van Christus is over de hele wereld. En dat instrument is voor God, het lichaam van Christus, om zijn hemelsplan te gaan uitvoeren. En daar gaan we in gedeelte 2 verder over hebben. Vader, ik wil u danken dat uw woord duidelijk is, Vader. Als we maar recht snijden, gaan we het ook begrijpen. En daar worden we ook heel blij van. En daar dank u voor. In de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. Amen. Goed. Kwartiertje gaan we met weer verder, na de koffie.